Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Straks gaan we met Tweede Kamerlid Kees Verhoeven in gesprek over encryptie. Want gaat minister Grapperhaus nou wel of niet het kabinetsstandpunt uitdragen dat encryptie te belangrijk is om achterdeurtjes in te maken? Eerst gaan we naar Brave, de browser die zichzelf profileert als voorvechter voor privacy en beveiliging. Na ruim 2 jaar is hij uit zijn testfase en officieel gelanceerd, versie 1.0. Het komt met een aantal opvallende features, waaronder een systeem waarbij je beloond wordt voor het kijken naar advertenties. Gaan we over praten met Astrid Ozenbrug, ICT-ondernemer en voormalig Kamerlid voor de PvdA. Welkom, Astrid.
Dankjewel, hoi.
Gebruik jij Brave al?
Nee, want hij is inderdaad net uit de beta-versie. En ik dacht van, nou, als die uitkomt, dan ga ik hem eens rustig installeren. En zover was ik nog niet.
Nee, oké. Dat kan altijd nog. Jij kent wel veel mensen in beveiliging en security. Is hij daar al gemeengoed?
Nou, niet helemaal. Wat je wel ziet, is dat er steeds meer vraag naar is. En iedereen een beetje aan het zoeken is van, wat kun je nu gebruiken?
Nou, privacy in het algemeen bedoel
je? Ja, privacy in het algemeen, maar ook veiligheid. En ook browsers, welk gebruik. En daar wordt nog steeds toch het allermeeste DuckDuckGo gebruikt.
Als zoekmachine?
Als zoekmachine, ja.
Ja. Valt ook bij Brave trouwens. Ja. Ik heb hem wel geïnstalleerd. En dan kun je, wanneer je bezig bent met die procedure, kun je kiezen welke zoekmachine wil je standaard gebruiken.
Okay.
Is DuckDuckGo een mogelijkheid. En Startpage van Nederlandse oorsprong trouwens ook.
Mooi.
Wat Brave doet is vooraf advertenties van derde partijen blokkeren. Dus een standaard instelling. Hoe dient dat de privacy?
Nou ja, dat zou de privacy moeten dienen als in op het moment dat je online bent aan het browsen, noem het maar op, dat je dus niet geconfronteerd wordt met diverse advertenties waar je toevallig naar kijkt en volgens jouw gegevens worden verzameld.
Ja.
Wat ik van Brave begrepen heb, is dat je daar zelf voor kunt kiezen. Dus het is toch meer privacy by design. De vraag is alleen, hoe beschermt dat uiteindelijk jouw privacy? Want je gaat toch weer met adverteerders in zee. Dus ik vind dat nog wel een ingewikkelde. Ik begrijp wel dat ze daar heel goed mee bezig zijn.
Je refereert eraan trouwens dat ze zelf privacy-vriendelijke advertenties ervoor in de plaats gaan manoeuvreren.
Ja, en wat je nu ziet is, als je online gaat, word je natuurlijk geconfronteerd met advertenties die minder privacy privacy beschermen, omdat er cookies geplaatst worden. Nou, daar hebben we wetgeving voor. Die werkt ook niet altijd even goed. Dus je privacy is eigenlijk constant in het geding op het moment dat je online bent. Dus dit is heel goed. Wat zij zeggen is, wij gaan zorgen dat dat niet meer gebeurt. Dus wij blokkeren standaard ook deze advertenties, zodat je daar niet meer jouw gegevens op dat moment gewoon veilig zijn en blijven.
Ja, maar de ene advertentie verwisselen voor de andere vanuit de browser, dat is omstreden. Volgens mij zijn er ook wel door websites processen tegengevoerd. Nou, omdat je de content van de website gaat zitten veranderen. Hè?
Ja, klopt.
En vind dat niet leuk?
Nee, vinden ze niet leuk. En je hebt inderdaad ook sites die op dit moment, als jij pop-up blokkers bijvoorbeeld hebt draaien, mag je helemaal niet meer op die site, krijg je een waarschuwing. Ik snap de filosofie erachter, want zij zeggen, content is niet gratis. Maar jij maakt er wel gratis gebruik van, dus je gaat op de een of andere manier betalen.
Ja.
Dat betekent dat je dus inderdaad met jouw gegevens betaalt. Alleen is dat niet altijd voor iedereen even helder. En dat is best wel een schimmige business.
Ja, Brave is trouwens niet de enige privacy, misschien wel de meeste, maar niet de enige privacy bewuste browser. Firefox heeft ook allerlei features, Opera ook.
Ja.
Begint dat privacy by design nou door te breken? Is dat iets wat standaard aan het worden is?
Nou ja, je merkt dat het wel, het is wel iets aan het worden. Want er staan steeds meer partijen op die zeggen van, nou ja, wij willen echt een privacy beschermende dienst aanbieden. Je ziet bijvoorbeeld Freedom Internet die nu opstaat, die dat ook
internetprovider dan?
Ja, internetprovider die dat beoogt. Je ziet Dropboxes die zeggen van, nou ja, wij gaan zorgen dat je via open source manier, maar dat je altijd zelf de baas blijft over je eigen gegevens. Je ziet dat het privacy by design echt wel, nou ja, om het populair te zeggen, hot aan het worden is. Wat ik een goede ontwikkeling vind. Alleen de vraag is, ergens moet er geld verdiend worden. En je ziet dat al die bedrijven, al die ontwikkelaars, al die mensen met al die goede bedoelingen daar uiteindelijk wel tegenaan lopen.
Dat ze te weinig geld verdienen, bedoel je?
Ja. En, want het moet toch verder doorontwikkeld worden. Nou, is open source natuurlijk ook niet gratis. Dat denken we vaak wel. Maar goed, dat moet ook doorontwikkeld worden. Er komt altijd een verdienmodel bij kijken. Nou, en dan heeft Brave bedacht, inderdaad, van dan gaan we van giften leven. Ik denk niet dat je het daarmee gaat redden.
Want je kunt vanuit de browser ook al doneren. Hè?
Dat ja, is een donatie. Een
speciaal hoekje voor ingericht.
Ja, klopt. En dat werkt een beetje, denk ik. Maar als je bedenkt aan hoe lang zij nu al bezig zijn met de ontwikkeling. Hij is nu voor het eerst gereleased. Dat betekent dat er meer gebruikers gaan komen. Dan zul je toch verder moeten gaan doorontwikkelen. Ja, en dan is de vraag, hoe ga je uiteindelijk zorgen dat je genoeg inkomsten hebt om toch verder te kunnen ontwikkelen? En volgens mij is dat de vraag, nou ja, waar de $30 million question op dit moment. Misschien wel meer. Dus, ja.
Overige bedragen kan ook.
Ja.
Over geld gesproken, Brave heeft dan een programma, dat noemen ze Brave Rewards.
Ja.
En dat betekent dat je als gebruiker, als webserver, burger, kunt betaald worden voor het kijken naar advertenties. Gaat dat werken? Als ik daar wat hoofdrekenen op loslaat, dan denk ik, dat kan niet uit.
Nou,
als ik alleen maar kijk naar de advertentie, hoe kan ik daar nou voor betaald worden?
Nou ja, het vervelende vind ik, en dat vond ik eigenlijk altijd al, is dat privacy een soort luxe product aan het worden is. Dus op het moment dat ik wil kiezen van, oké, ik wil hier gebruik van maken, dan betekent dat ik daarvoor moet gaan betalen. En of ik dat nou met geld doe, of alsnog met mijn gegevens, ja, dat dus. Terwijl privacy is ook een grondrecht. Hè. Het staat ook, we hebben niet voor niks een wet op de privacy. En er staat ook in dat we het recht hebben op privacy. Wat dat ook mag betekenen. Want daar hebben we ook regelmatig debatten over gehad in de Kamer. Ja. Wat betekent dat nou?
Ja.
Maar het staat wel in de wet.
Ja.
Maar het wordt inmiddels een luxe product.
Weet ik. Maar het is hoe moet ik dat zeggen? Het is een communicerende vaten. Je kunt zeggen, ik betaal voor mijn privacy. Je kunt ook zeggen, die privacy krijg je gratis. Maar als je naar advertenties kijkt, krijg je geld toe.
Ja.
Dat komt op hetzelfde neer. En dan is het opeens niet tegen grondrechten.
Nee, precies. En ik geloof dus veel meer in zo'n model. Waarbij je
maar het is hetzelfde.
Nou ja, je biedt standaard privacy aan, wat eigenlijk een grondrecht is. En vervolgens kun je kiezen van, ja, maar ik wil iets extra's. Dus ik wil die tokens wil ik gaan verdienen. Want dan kan ik iemand anders kan ik daar iets weg afnemen voor diezelfde. Nou, dan ben ik best bereid daar iets van mijn privacy voor in te leveren.
Maar is het niet gewoon een hele sluwe, net iets andere voorstelling van zaken dan?
Nee. Niet zoals ik er technisch van de afstand naar kijk. Denk ik, het uitgangspunt is inderdaad privacy by design. Dus je begint met privacy.
Ja.
En vervolgens ga je kijken van, hoe kan ik dan toch geld verdienen? En dat doe je dan heel slim door te zeggen, nou, als jij naar die advertenties kijkt, dat betekent dat die adverteerder heeft dan bepaalde, ja, die geeft jou een bepaalde dienst en daar krijgen wij geld voor. Ja.
Maar mijn vraag was eigenlijk, als je kiest voor, nou ja, maakt niet uit, dit is ook leuk. Als je kiest voor je laten betalen voor het kijken naar advertentie, kun je daar substantieel geld mee verdienen? Dat kan toch haast niet?
Nee, volgens mij ook niet. Volgens mij word je daar niet heel rijk
volgens
van.
Mij al geprobeerd en toen werd het ook niks. Maar nou, daar zijn we het over eens.
Ja.
Brave heeft nu 9 miljoen gebruikers. Dat is allemaal al binnengehaald in die testfase. Maar dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat als het gaat om privacy. Want Google met Chrome heeft er, even nagekeken, 2 miljard.
Ja.
Daar ga je niet gauw een deuk in slaan.
Nee, en dat is denk ik ook wat iedereen op dit moment ook tegenhoudt. Is van, jeetje, als je nu begint, dan moet je tegen die grote moloch op en je moet dat maar binnen zien te halen. Ik denk dat je met 9 miljoen heb je eigenlijk al best een aardig cijfer binnen. Want als die 9 miljoen mensen of
je bent er wel van onder de indruk, begrijp ik.
Nou ja, ik ben er best wel van onder de indruk. Ja. Het is natuurlijk wereldwijd, stelt het helemaal niks voor. Maar als je nadenkt over, hey, wacht eens even, 9 miljoen, dit is een product wat schijnbaar dus kans van slagen heeft. Want anders gaan er niet 9 miljoen mensen zich aansluiten of gebruikers, daar kun je heel snel verdubbelen.
Ja.
Ik ken de Brave een beetje van, nou oké, het zit nog in de testfase, dus ik doe er niet zoveel mee. Het wordt voor mij nu interessant, omdat het uit de beta-fase is en het een echt werkend product geworden is, wat natuurlijk altijd in ontwikkeling blijft. Maar het heeft voor mij wel nu meer kans van slagen. Dus ook ik ga het nu installeren. Ik ga het ook nu gebruiken en kijken van, nou ja, doet het wat het belooft?
Ja, wat ik wel zie gebeuren, als Brave in de smaak valt of bepaalde features vallen in de smaak, dan verschijnen die toch gewoon straks in Chrome en in Edge van Microsoft. En dan blijft Brave klein aan de ene kant. Aan de andere kant bereik je dan misschien toch wel je doel van betere privacy.
Ja, maar ik denk dat je als je het niet doet, Dan gebeurt er ook bij die andere partijen niks. Hetzelfde zitten we op het open source gebied. Ja, Microsoft doet nu ook aan open source. Waarom? Niet omdat ze het zo leuk vonden of heel graag wilden. Maar omdat het meer een dwang werd. Dus,
Als Brave klein blijft doordat Chrome en andere features overnemen die succesvol zijn. Ben je dan blij vanwege de privacy? Of ben je treurig vanwege dat Brave niet doorbreekt?
Nou, ik ben sowieso niet heel erg van dat alles maar heel erg groot moet zijn. Ik vind echt dat Brave heeft gewoon heel Brave een nek uitgestoken. Heeft iets ontwikkeld, in de markt gezet. Als dat op een gegeven moment overgenomen gaat worden door de grote spelers. Ben ik eigenlijk blij omdat ze dan wel de goede dingen moeten overnemen. Maar goed, voor Brave is sowieso, er is altijd dan een klein marktaandeel. En waarom zou je miljoenen, miljarden moeten willen hebben en verdienen?
Oké, dankjewel voor nu. Astrid Oostenbrug, ICT-ondernemer en voormalig Kamerlid voor de PVDA. Antwoorden op Kamervragen over toegang tot versleutelde berichten lijken duidelijk, maar geven naar onze mening ruimte voor discussie. En die discussie gaan we zo voeren in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Minister Grapperhaus wil dat justitie toegang krijgt tot versleutelde chatberichten als daarin kinderporno wordt gedeeld. Die uitspraak deed de minister in Nieuwsuur een week of drie geleden. Er volgden kamervragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Want de minister leek met zijn uitspraak voorbij te gaan aan het eerdere kabinetsstandpunt uit 2016 trouwens over encryptie. Namelijk dat er geen beperkingen komen in de beschikbaarheid en het gebruik van versleuteling. De antwoorden kwamen en Kamerlid Verhoeven was gerustgesteld. Minister Grapperhaus van Justitie zit weer op het goede spoor, zei hij op Twitter. Maar lees je de antwoorden goed, dan valt er nog wel ergens over te discussiëren. En dat gaan we doen met Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66. Welkom Kees.
Goeiedag.
Ja, via de telefoon. En ook nog hier trouwens is Astrid Oostenbrugge. Wat zei je Kees?
Excuus daarvoor dat het niet via de Lucie lukt, maar hier in de Kamer
is de wifi
wat wisselend. Ja.
Ik lees even dat kabinetsstandpunt van 2016. Het kabinet is van mening dat het op dit moment niet wenselijk is om beperkende maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland. We gaan een beetje aan tekstuitleg doen. In de eerste plaats trouwens, Kees, kabinetsstandpunten, dat wist ik niet, die worden blijkbaar geërfd van het ene kabinet op het andere, want dit was het kabinet Rutte 2.
Alles wat niet gewijzigd wordt, blijft hetzelfde.
Ja.
Dus dan zou je kunnen spreken van een erfenis. En ik heb er overigens in de formatie me wel hard voor gemaakt om het niet te wijzigen. Hè. Dus het standpunt was van de kabinetsperiode voor dit kabinet. Daar is het vastgesteld door VVD en PvdA, onder druk van D66. En toen hebben we in de formatie daar kort over gesproken. En toen hebben we met elkaar besloten, we houden het hetzelfde. En dat was de stand van zaken.
Dan ben ik benieuwd, lijkt muggenzift terug, maar het is uiteindelijk ook politiek. Hè? Hoe zo'n kabinet soms meegaat in de tijd. Want in het standpunt staat op dit moment. Dus als je dat naar nu vertaalt, is het kabinet dan nu nog van mening dat het in 2019... of is het kabinet nu van mening dat het in 2016 niet wenselijk was om die encryptie te beperken?
Kijk, ik begrijp heel goed die... ik zou het nooit muggenzichten noemen, of tekstexegese is misschien een beter woord. Ja. Ik hou er juist heel erg van om daar heel concreet en nauwkeurig naar te kijken. Daarom zenden we brieven en moties en amendementen en hebben we wetgeving die allemaal uit letters en woorden bestaat. Dat is gewoon heel belangrijk.
Maar mijn vraag...
Ik heb alleen wel één ding op dit moment aan mijn zijde. En dat is eigenlijk het idee van inertie. Dat dingen hetzelfde blijven. En het standpunt uit 2016 is gewoon heel duidelijk. Het standpunt uit 2016 zegt dat we hechten aan versterkte encryptie. Of dat we de achterdeurtjes of andere verzwakkingen niet gaan toepassen. Omdat encryptie van belang is voor de privécommunicatie van mensen.
Ja.
Dat de minister... uitspraken doet in een nieuwsprogramma, heeft mij ook zorgen gebaard. Daarom heb ik vragen gesteld, heb ik daar ook op gereageerd.
Alleen zullen we even dan die uitspraak van Grapperhaus erbij pakken?
Ja.
Hij zei in Nieuwsuur, laten we nou voor eens en altijd wetgeving maken waarin we een sleutelrecht hebben in die situaties waar we verdachte transacties kunnen aantonen. Nou, als sleutelrecht, ik pak een sleutel en kan bij die berichten, als dat een beperkende maatregel is, dan is dat in strijd met het kabinetsstandpunt. Eens, Kees?
Het
is een lange denkpauze alweer.
Dat is denk ik in strijd dan, ja, zeker.
Ja. Oké, want dat zei je trouwens zelf ook in je Kamervragen,
ja,
volgens mij. Oké. Jij stelde dus Kamervragen en de eerste drie daarvan die waren eenvoudig met ja of nee te beantwoorden. En dat deed de minister dus ook, ga ik nu verder niet op in. De vierde Kamervraag van jou ging over het werkbezoek dat minister nu nog moet afleggen. 4 tot 7 december in de Verenigde Staten gaat hij in gesprek met de minister van Justitie daar. Gaat u tijdens uw gesprek dit kabinetsstandpunt overbrengen en niet uw zorgen die in strijd zijn met dit kabinetsstandpunt? Dan denk ik, dat is onvoorzichtig eigenlijk van jou. Want hij had het over een wens en niet direct over zijn zorgen. Hij wilde die sleutel. Of ben ik nou te argwanend, Kees?
Te argwanend ben je in dit geval niet snel. Er is absoluut een gevoel bij deze minister en misschien ook weer bij een partij als het CDA om te morrelen aan een aantal hele duidelijke rechtsstaatelijke grondslagen die te maken hebben met burgerrechten zoals privécommunicatie, privacy en de mogelijkheid om vrij en veilig te kunnen communiceren zonder dat de overheid erin komt. Ja. Dus ik heb wel zorgen bij de manier waarop het CDA en deze minister daarover denkt. En ik heb ook zorgen over de uitspraken die de minister gedaan heeft, die duidelijk in de richting gingen verder weg van het kabinetsstandpunt dan ik prettig zou vinden.
Ja.
Tegelijkertijd heeft de minister het recht om in een nieuwsprogramma te filosoferen en gedachten te hebben en die zelfs misschien hier en daar te bespreken. Zolang hij de wet niet wijzigt en er ook in de Kamer geen enkele meerderheid is die dat zou steunen om daadwerkelijk encryptie te gaan verzwakken of achterdeurtjes te gaan toestaan of op de een of andere manier de bel te zetten aan de wortel van encryptie, dan zou dat via de Kamer moeten gebeuren. Dat gaat niet gebeuren, dus het blijft bij een aantal woorden die geen wettelijke verandering opleveren. Dus ik geef daar wat woorden aan terug, heb op hetzelfde niveau van woorden gezegd, dit gaan we dus niet doen, dit kan niet, dit is in strijd met de grondrechten, stop daarmee. Vervolgens hebben we dat nog schriftelijk ook afgehandeld en daar kun je inderdaad naar kijken. En de minister wil absoluut wel iets anders dan D66. Alleen, D66 heeft op dit moment een meerderheid en een kabinetsstandpunt aan zijn zijde om het gewenste standpunt van sterke encryptie, sterke versleuteling, sterke privécommunicatie en de beveiliging net, om dat in stand te houden.
Ja, maar op Twitter zei jij in feite dat de minister in zijn antwoorden zei, we gaan die encryptie inderdaad handhaven. En ik vraag me dat nog steeds af, want hij dook meteen in dat gat dat ik eigenlijk al aangaf, hè, dat hij, mijn zorgen zijn helemaal niet in strijd met het kabinetsstandpunt, zei hij meteen al. En een ander deel van zijn antwoord op die vierde vraag van jou. Ik zal de diverse betrokken belangen en de conclusie uit het kabinetsstandpunt, bla 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 bla, dus over die encryptie, zal ik onder de aandacht brengen daar in de Verenigde Staten. Dat was een heel lang en wollig antwoord waarin volgens mij nog steeds niet stond, ik ga me alleen maar houden aan dat kabinetsstandpunt dat we encryptie handhaven.
Kijk, absoluut. Maar ik zie ook heus wel dat de minister het elastiek wat meer oprekt dan jij en ik zouden willen.
Mm-hmm.
Je moet uiteindelijk ook als controleur. De Kamer heeft drie taken: volksvertegenwoordiger, controleur van de regering en medewetgever. Ik ben hier in eerste instantie bezig als controleur van de regering. En ik zeg als controleur van de regering dat D66 en met mij een aantal partijen in de Tweede Kamer en zeker ook een heel groot deel van de deskundigen en ook van burgerrechtenorganisaties zeggen, dit kan niet, dit is geen goede weg, dit gaat geen grote verbetering van het aantal boeven dat je vangt opleveren, dus doe het niet. Dat is het controlerende werk wat ik gedaan heb.
Ja, dat is jouw wens, maar waar ik hier vandaag helderheid in probeer te krijgen is of de minister dat in zijn antwoorden gezegd heeft. Want hij heeft dus gezegd op de televisie, ik wil die encryptie eigenlijk ondergraven. Vervolgens heeft hij een antwoord gegeven op jouw vragen en vervolgens heb jij getwitterd dat hij.
Laat ik het dan eens anders stellen.
Weten is, heb jij soms die uitspraak op Twitter gedaan, de minister handhaaft encryptie, om hem onder druk te zetten om dat eventueel te ontkennen?
Nee, niet zozeer. Ik lees echt een weg terug vanaf het moment dat hij bij Nieuwsuur heeft hij de meest verre positie ingenomen, die ik dus het meest onwenselijk vind. Het antwoord op mijn vraag is alweer een stuk in de goede richting. En dat is de richting waarin we op dit moment ons bevinden, namelijk het kabinetsstandpunt 2016. Dus ik zie dat de minister het elastiek heeft opgerekt in de verkeerde richting. Daar ben ik op ingesprongen en heb daarop gereageerd. Heb daar zowel me over geuit als daar vragen over gesteld volgens de parlementaire procedures. Ja. De antwoorden zijn die Kamerbrief. Die Kamerbrief laat zien dat de minister heus nog wel een beetje borrelt en mompelt over de mogelijkheid om toch nog wat te doen aan het oprekken van. Maar hij is terug in zijn hok gekomen en heeft ook niet zoveel ruimte om iets te doen. Want dat moet via wetgeving, via regelgeving, waar hij geen enkel initiatief toe neemt. Dus het is vooral een beetje hardop filosoferen. Zelfs daarop heb ik hem aangesproken, hoewel er nog niks verandert. En ik probeer hem dus weer zoveel mogelijk terug te krijgen op dat kabinetsstandpunt. Okay. Maar hij zal nooit helemaal dezelfde mening hebben als ik. Dus hij zal gaatjes en ruimte blijven zoeken. Het is mijn taak om de ruimte te beperken. Om ervoor te zorgen dat hij niet een kant op gaat die echt tot verandering leidt.
Als het Oosterbrug wil even iets zeggen.
Hoi Kees. Waar ik mezelf eigenlijk nog grotere zorgen over maak, is het feit dat dit in Nederland, nou hebben we jou natuurlijk als goede controleur van het kabinet, maar we merken ook dat Duitsland bijvoorbeeld de minister van dezelfde grondslag al het voorstel ook heeft gedaan en dat dit langzaam Europa in komt. Denk jij dat we daar nog iets kunnen tegenhouden? Want als er een Europese wet komt, hebben we dan nog wel iets als Nederlands parlement om daartegen te strijden?
Nou ja, kijk, absoluut moeten we zorgen dat dit niet in Europa gaat gebeuren. En ik ben het met Astrid Oosterbrug eens. Dat er ook in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld echt wel heel veel bewegingen en druk zijn op encryptie. Daar maken ze wel gewoon stappen om de encryptie te verzwakken en achterdeurtjes in te bouwen in het kader van de nationale veiligheid en de mogelijkheid voor de veiligheidsdienst om te kunnen hacken. Te kunnen inbreken op apparaten. Dus er is absoluut een verkeerde trend aan de gang. Maar dat zie je ook op het gebied van netneutraliteit in de Verenigde Staten. Dat zie je op het gebied van het gebruiken van zero days door veiligheidsdiensten. Dus er waait wel een gure wind op dit moment. Een surveillance wind waar we ons absoluut tegen moeten wapenen.
Okay.
Duitsland, Verenigd Koninkrijk, D66 heeft gisteren daarover een pamflet uitgebracht.
We moeten het langzamerhand hierbij gaan laten, Kees. Het spijt me vreselijk. Dankjewel voor de uitgebreide toelichting op dat encryptiestandpunt van het kabinet. En ook dank aan Astrid Oosterbrug, ICT-ondernemer, voormalig Kamerlid voor de PvdA. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via bnr.nl, onze app, Apple Podcasts en allerlei andere podcasting apps. En daar vind je ook mijn andere podcast met deze week in de technoloog Guido van Rossum over de programmeertaal Python die hij heeft bedacht. En in de CryptoCast cryptoloog David Chaum over Bitcoin en andere cryptocurrencies. Heel hartelijk bedankt voor de BNR Digitaal betreft en tot volgende week. Dag!
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.